Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 26 en daarvan het zesde en het achtste vers. Psalm 26 vers 6, ik was aan u verpand in onschuld mijn hand en het achtste wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En wat er verder volgt in het zesde en het achtste van Psalm 26. Zingen wij na de wet, Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God, al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen 1 Koningen 18, de versen 21 tot en met 31. 1 Koningen 18, de versen 21 tot en met 31. In 1 Koningen 18, te beginnen bij vers 21, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hingt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heere overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam uw gods aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen, en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde, en zij zeiden: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij die voor u de ene var, en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam uw gods aan, en leg geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan. Van de morgen tot op de middag zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En er geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een god omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen der kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. Tot zover. Laten we eerst samen. Heere, u gaf in de dagen van uw volk Israël een Elia. En als u een profeet geeft, dan zorgt u ook voor een reformatie. U gaf in de 16e eeuw een Luther. En in het schenken van Luther gaf u een reformatie in de kerk. Geef ons deze morgen uw geest, Heere. Want als er geen Elia en geen Luther is, als de regen van uw geest ontbreekt, dan doen we allemaal vanmorgen met de preek, met uw woord, naar ons eigen goeddunken. En zo dendert de trein van godsdienst voort. Maar Heere, er is bekering nodig. Wij zijn weer in een week van voorbereiding gekomen. En u zal straks ook de vraag aan de orde komen of er stromen van levend water uit onze buik vloeien, of dat het dor is. En een ieder onderzoeken zichzelf. Maar o God, als u niet opstaat, dan verandert er niets. En daarom bieden we u, laat uw woord ons te neerslaan. Opdat we in de schuld komen. Laten wij vanmorgen niet alleen door middel van de prediking rondom een afgebroken altaar staan. Maar wil dat geven dat door uw geest wij ook in de geest erbij betrokken zijn. Laten wij vanmorgen niet alleen door de prediking rondom een geheeld altaar staan, maar ook door uw geest, in de geest, daarbij betrokken zijn. Heere, nu is het al ruim 500 jaar geleden dat de kerk in West-Europa een reformatie onderging. Het gebeurde door één enkele man in het begin. Heel in het klein. Het was niet de directe opzet van Luther. En toch wilde u het gebruiken. En zo is dat nu ook nodig vanmorgen in het midden van onze gezinnen. Van onze gemeente. Dat er misschien één is die in de schuld komt. En dat een vader zijn kinderen bij elkaar roept en zegt: we moeten voor ons voor God verootmoedigen. Dat dat nu in de kerkenraad gebeurt. In de gemeente gebeurt. O Heere, laat ons niet over aan onszelf. Maar bekeer ons tot u. Voor het eerst of opnieuw, zoals u al uw volk bekeert, opdat we in verwondering zullen staan rondom dat altaar. De dienst der verzoening, het bloed van Jezus Christus, de kern van de waarachtige dienst des Heren. Heere, wil zo uw vleugels vanmorgen over ons uitbreiden en alles geven wat wij nodig hebben in het luisteren en in het spreken beide. Wees ook, Heere, te midden van alle zorgen en noden. In bijzonder dragen we de Heer Schot aan u op, die voor een enkele tijd verblijft in de oase in Oudorp. Help hem, Heere, samen met zijn gezin. Wees u nabij, wat kan de psychische nood toch verstrekkende gevolgen hebben? Heere, zegen met uw onmisbare zegen en schenk kracht en moed. Want het is vaak zo dat we uitgeput raken. En zou het u willen ondersteunen, overigens ook in andere psychische noden en zorgen en rouw en moeite en verdriet. Heere, wat gaat er ook veel in de gezinnen om, bij alleenstaanden. Wat kan het soms eenzaam zijn, onbegrepen wegen. O, wil u toch deze morgen, alstublieft, tonen dat u van ons af weet. Want als we onze weg dan eenzaam moeten gaan, dat is niet het ergste, als u er maar bent. En geef daarom in alle nood en dood voor al onze zonden te kennen. En dat we juist in die ellende kennis mogen zien op hem, die waarachtig van God verlaten is geweest. Nu is er ook een jongen verongelukt. Een jongen die zat op de Prins Maurits school. We dragen in de eerste plaats de naastbestaande familiebetrekkingen aan u op. Heren, daar zijn geen woorden voor. Iemand zei eens, er moet verwerkt worden wat niet verwerkt kan worden. Maar wilt u ook, heren, de klasgenoten van HAVO 4 en 5 gedenken per heel de school? Want het gevaar is groot dat er alleen maar sentiment is. Natuurlijk zal dat er zijn, hoe aangrijpend. Maar heren, wij moeten bekeerd worden. En laat dat nu toch ook de vrucht, het gevolg mogen zijn, dat er op school op gewezen wordt, dat de jongeren tegen elkaar zeggen, wij kunnen elk ogenblik sterven. We moeten met God verzoend worden. Ik wil zo nabij zijn, heren, in alle verdriet en in alle smart en in alle moeite. Gedenkt u ons deze morgen tezamen met de rijkdom van uw barmhartigheid, onverdiend, onmisbaar, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 97 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 97 vers 2, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden. En het vierde, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En wat er verder volgt in het tweede en het vierde van Psalm 97. Vers 30 en 31 is de tekst voor de prediking. 1 Koningen 18 vers 30 en 31. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen der kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heeren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. Tot zover. Wij staan vanmorgen in de eerste plaats bij het verbroken altaar. In de tweede plaats staan wij bij het geheelde altaar. In de derde plaats staan wij bij het aloude altaar. Dus ten eerste staan we bij het gebroken altaar, in de tweede plaats bij het geheelde altaar, in de derde plaats bij het aloude altaar. Te midden van alle goddeloosheid had de Heere zomaar een profeet gestuurd, Elia. Als een bliksem uit de hemel kondigde hij het oordeel aan, en eer Agab een reactie kon geven, was Elia alweer vertrokken. En het bleek al vrij snel dat het woord van Elia geen leeg woord was. Want de regen en de dauw bleven inderdaad uit met alle gevolgen van dien. En Elia was onvindbaar. God hield hem verborgen. Eerst bij een beekje, waar de raven hem brood brachten. Later bij de weduwe te Zarfat, waar Elia onderhouden werd. Waar men ook zocht, Elia was niet te vinden. En het oordeel ging maar door. Ging maar door. Totdat het Gods tijd was en Elia uit de verborgenheid trad en zich openbaarde aan koning Agab. Agab roep ze allemaal maar bij elkaar op de berg Karmel. En dan daar zullen we zien wie God is. Zo daagt Elia volk en de Baalpriesters uit op de Karmel. De God die door vuur zal antwoorden, die is God. Goed. Iedereen stemt ermee in. Er zal een altaar gebouwd worden. Er zal een offerdier opgelegd worden. En dan is het wachten op de God die door vuur antwoordt, die het offer aansteekt. En die is dan echt de ware God. Aan u de eer, zegt Elia tegen de Baalpriesters, om te beginnen. En ze beginnen. Vol goede moed, want ze geloven in hun God. Je kunt me zeggen wat u wil vanmorgen. Maar soms denk ik, die Baalpriesters hadden nog meer geloof dan ik. Ze geloofden er stellig in dat Baal zou antwoorden. En dat er vuur uit de hemel zou komen. Ze hebben geroepen, gesprongen, gedanst. Ze hebben zichzelf gesneden, bloed over zich uitgestort, hebben we gelezen. Ze hebben geroepen urenlang tot ongeveer 3:00. Maar er gebeurde niks. En misschien is er vanmorgen wel iemand. Die zegt, ik heb al zo lang gebeden en er gebeurt maar niks. Eén ding is duidelijk. Dat afgoderij je in de totale vereenzaming brengt. Het verlaten van de levende God zorgt voor dorheid en voor eenzaamheid. Is wat. Als je het duel bent aangegaan. En dat in overstaan van zoveel anderen je God niet antwoordt, maar je in de steek laat. O Baal, antwoord ons. Maar geen stem, geen vuur, geen opmerken. Het is de moeite waard om ons in dit uur van voorbereiding af te vragen waarom er geen stem is, geen antwoord is. Dan is het ongeveer 3:00 in de middag. Elia vindt het genoeg. En Elia zegt tot het volk, nadert tot mij. Kom, zegt hij. We lopen nu weg bij die afgoderij en we gaan nu naar de ware God. Kom, zegt hij. Ik zal u uitnodigen om te laten zien wie God is. Wat gaat Elia nu doen? Gaat Elia nu bidden om regen? Om de felbegeerde regen? Dat zou het volk misschien wel gewild hebben. Maar dat kan niet. Het kan voorlopig nog niet regenen. En het zal ook niet gaan regenen. Eer. De schuld is blootgelegd. En God erkend is. Het volk moet eerst weten waarom er geen regen is. Waarom is er geen regen? Kijk nu eens goed op de karmel. Ik zie een altaar staan, maar dat is voor de Baal. Baal heeft niet geantwoord. En verder zie ik niets dan een verbroken altaar. Een hoop stenen. Meer niet. Dat is de oorzaak waarom er geen regen is. Een verbroken altaar. Wat is dat? en aldaar. Wel, dat is de kern. Dat is het hart van heel de ware godsdienst. Het altaar is het wezen, de kern van het geloof. Een geloof zonder Jezus bedriegt ons voor de eeuwigheid. Een geloof zonder Jezus, daar kun je uiteindelijk niets mee. Een geloof zonder Jezus, zonder verzoening, geeft geen vrede. Daar kom je voor eeuwig mee om. Het altaar, daar is de verzoening. En waar verzoening is, daar wordt de vloek opgeheven. Nergens anders. En zolang dat altaar verbroken is, en er dus niet geofferd wordt aan de levende God, zolang blijft het volk onder de vloek. En zolang de vloek er is, is er geen regen. En als er geen regen is, dan verdort alles. Dan is er geen oogst. Dan is er honger. Dan is alles schraal. Wil het volk bidden zonder altaar? Kan niet. Dat heeft geen zin. Als God niet verzoend is, en als wij niet met God verzoend zijn, dan blijft de vloek. Dus wat zien wij daar op de Karmel? Wij zien de stenen verspreid liggen. Met andere woorden, de verzoening is uit de godsdienst. Het oude altaar is vervallen. Ja, dat oude altaar, waar ik straks nog op terugkom, altijd spreekt van schuld en van vrijspraak, van zonde en van vergeving. Dat ligt er vervallen bij. En daarvoor in de plaats is een altaar gekomen voor de Baal. Een godsdienst die onvruchtbaarheid veroorzaakt. Met andere woorden, als wij de zonde aan de hand houden, als er geen schuld wordt beleden, dan is het onvruchtbaar van binnen. Dan ontbreekt de regen van de geest. Nader tot mij, zegt Elia. Hij wil ze er allemaal bij hebben. Dat is ook nodig vanmorgen. Allemaal. Om met onze neus op de feiten gedrukt te worden, het altaar ontbreekt. Het ligt in puin, vandaar de geestelijke droogte, de verschraling, het niet spreken uit de volheid van de Heer Jezus. In de gebrokenheid van dit altaar schreeuwt de gebrokenheid van Israël, want er is alleen maar gemeenschap mogelijk op grond van het offer, anders niet. En daarom nodigt Elia eerst het volk uit. Komt, nadert tot mij. Nee, het gaat voorlopig nog niet over de regen. Maar het is nodig om eerst te zien waar de schuld ligt. En die ligt bij dat verbroken altaar. Het is vandaag hervormingsdag. En de vraag kunnen wij stellen aan elkaar, is hervorming noodzakelijk? Was 500 jaar geleden hervorming noodzakelijk? Was dat allemaal de moeite waard wat er gebeurd is? De godsdienstoorlogen die eruit ontstaan zijn wat Luther gedaan heeft. Toen hij die 95 stellingen sloeg aan de deuren van de slotkapel te Wittenberg. Was dat allemaal waard? Ja. Want de verzoening door voldoening was uit de Roomse godsdienst. Luther werd gebruikt door de vraag: hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Verklaart God mij rechtvaardig omdat ik zo goed mijn best doe? Verklaart God mij rechtvaardig omdat ik geloof? Verklaart God mij rechtvaardig omdat ik met bepaalde zonden breek? Verklaart God mij rechtvaardig omdat ik godsdienstig ben? Nee. God verklaart goddelozen rechtvaardig. En het geloof omhelst die verklaring. Dat was weg. Dat was nagenoeg weg, moet ik zeggen. Bij Rome. Het was in ieder geval weg uit de officiële leer. Maar nu is het vanmorgen ook voorbereiding op het heilig avondmaal. En dan komt de vraag: is er persoonlijk hervorming nodig? Want wij voelen ook wel aan dat we natuurlijk niks aan hebben met z'n allen. We zeggen, nou ja, wat is er nou 500 jaar geleden gebeurd en was dat nodig? Ja, dat was nodig. Maar is er nu vanmorgen ook persoonlijk hervorming nodig? Ligt dat altaar van de verzoening in mijn leven in puin? Vervallen, verbroken, ongebruikt. Een ieder onderzoeken zichzelf. De Heer Jezus heeft gezegd: wie van mij drinkt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Of is het een tijd van grote droogte in ons hart, in de gemeente? Dat zijn vragen die ertoe doen. En waar het over loopt. Want als wij niet bij dat altaar geweest zijn, dan droogt alles op van binnen. De gemeenschap met de Heer. Als wij niet bij dat altaar geweest zijn, dan trekt de geest zich terug. Dan doet het woord geen kracht meer in ons persoonlijk leven. Dan verschraalt het gebedsleven. Dan wordt een verborgen omgang met de Heer gemist. Dan is er geen spreken meer uit de volheid van het gemoed. Dan is er niet meer het wonder van de verzoening. Als dat altaar er verbroken bij ligt, dan is er verwijt naar elkaar. Dan is er verbittering. Komt er afstand. Dat kan de geest niet zijn. En dat zal de geest niet zijn. Dus wij kunnen volmondig vanmorgen zeggen: ja, in de 16e eeuw was hervorming nodig. En God heeft het gegeven. Maar nu komt het vanmorgen ineens heel dichtbij en het raakt mijn persoonlijke hart. Is het nu ook in mijn leven noodzakelijk? En dat weet God en dat weet ik. En daar gaat het over in deze week van voorbereiding. Wij moeten ons onderzoeken of dat altaar verbroken ligt. Dus het is al lange tijd niet meer gebruikt. Een ruïne. En ondanks dat de zon onbarmhartig elke dag schijnt. En dat 's morgens de dauw van de hemel gemist wordt. denk ik er niet aan dat het altaar herbouwd moet worden. Er is nog een les voor morgen. Kerkhervorming begint nooit in het groot. Kerkhervorming begint altijd in het klein. De Heere gebruikte die monnik, Luther, die in de knoop was gekomen met zichzelf, die geen vrede had. En telkens zag hij meer wantoestanden en de vragen die hij had werden niet beantwoord vanuit de Romeinse leer. En toen Luther het geheim voor zijn eigen ziel ontdekte, toen ging hij steeds duidelijker zien wat de misstanden waren in de Romeinse kerk. En hij had maar één verlangen. En het was op hoog niveau dat er hervorming zou komen. Hervorming zou komen onder de geestelijken. Daarom heeft Luther die 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg gespijkerd. Niet wetend welke gevolgen dat met zich mee zou brengen. Zo is het begonnen. Hervorming begint nooit in het groot, maar hoort bij onszelf te beginnen. Als vader, moeder in het gezin. Maar ik zou niet weten, mijn beste jongen, waarom het in het gezin niet bij jou kan beginnen. Ik zou niet weten waarom God niet een meisje uit een gezin kan gebruiken. Dat in huilen uitbarst straks na de preek en zegt, papa, mama, ik moet bekeerd worden, maar ik weet niet hoe. Zodat het beslag gaat leggen. Daar gaat het om. Dat er nu één van ons in de schuld komt. Eén. Daar begint het mee. O God, ik moet bekeerd worden. Ik moet met u verzoend worden. En hoe moet dat toch? Daar gaat het om. Dat er nu één in zijn hart, in zijn geweten gaat zeggen, waar is dat altaar in ons gezin? In ons persoonlijk leven? In de gemeente? Zo is het begonnen, in de 16e eeuw. En zo begint het elke keer weer opnieuw. Als hervorming noodzakelijk blijkt, dan moet eens en telkens weer opnieuw er bekering plaatsvinden. Weet je, we hebben altijd de neiging om te wachten op de ander. Maar laten we nu in ons eigen leven kijken. Hoe lang is het geleden dat er geofferd is op dat altaar? Ik denk dat het een van de ergste dingen in onze tijd is. Dat Gods kinderen niet meer toekomen aan een leven uit Christus. Onze tweede gedachte. We gaan staan rondom het geheelde altaar. Nadert tot mij, zegt Elia. En dan gaat Elia dat altaar opbouwen. 12 stenen naar het getal van de 12 stammen Israëls. En hij maakt dat aloude altaar weer als nieuw. Helen, dat betekent hier herstellen. En dat moet gebeuren voor de ogen van het ganse volk. Dat mag gebeuren voor de ogen van het ganse volk. Wat is dat een wonder? Dat God een Luther gaf En dat God een Elia gaf. En dat heel dat volk wordt uitgenodigd om getuige te zijn dat het altaar weer hersteld wordt. Kijk, dat moet nou gebeuren in onze gezinnen. In ons persoonlijk leven, maar dat anderen het ook zien. In de week van voorbereiding, avondmaalgangers. Kom. Kom, ik zal jullie uitnodigen rondom het altaar dat geheeld wordt. Wat heb ik het lang zonder de Heere Jezus kunnen stellen. Omdat ik te goed was. In eigen oog. Omdat ik geen zondaar was. Omdat ik geen schuldenaar was. En omdat ik geen schuldenaar was, wees ik altijd naar een ander. Kom, zegt Elia. En Elia heelde het altaar voor de ogen van het ganse volk. Van heel het volk. Dat is de moeite waard om daar een streep onder te zetten vanmorgen. Maar wat zijn dat nou voor mensen? Het ganse volk. We hebben gelezen in vers 21 dat ze Elia niet met één woord hebben geantwoord. Elia zegt, hoe lang hinkt gij nu op twee gedachten? Kom er nou eens eerlijk vooruit. Zo de Heere God is, volgt hem na. Maar dan moet je ook breken met die Baalsdienst. En als Baal God is, volg hem daarna. En zeg dan openlijk, de God van ons voorgeslacht. De God van vader Abraham, Isaac en Jacob. Dat is onze God niet. Wees dan eerlijk. Maar houd op met dat halfslachtige. Houd op met die vrome buitenkant. Waar het wezen ontbreekt. Waar de verzoening ontbreekt. Stop daarmee. Hoe lang hinkt ge op twee gedachten? Elia stelt ze voor de keus. Maar ze willen niet kiezen. Ze willen overeind blijven. Ze willen aan de ene kant vroom zijn. En aan de andere kant zonde aan de hand houden. Verbondskind zijn. Abraham is onze vader. En toch de Baal dienen. Dat is een godsdienst die je vlees niet kruisigt. Maar waarbinnen je kunt blijven wie je bent. Kan niet, zegt Elia. Er moet een keus komen. Wij kiezen niet. En niet één die zegt Elia. U heeft gelijk. Eén. Als Gods geest vanmorgen het woord niet in ons geweten legt. Dan kiezen we niet. En toch kies je dan. Hè? Maar dan wil je op oude voet. Verder. In hoofdstuk 19 wordt er ook nog iets gezegd over dit volk. Daar zegt Elia. Dan klaagt hij zijn nood uit bij de Heere. En zegt hij, ze hebben uw altaren verbroken. Ja, dus dat altaar dat hier in puin ligt en dat Elia heelt, dat hebben zij verbroken. En ze hebben uw profeten gedood. Dus ze hebben eigenlijk openlijk gezegd, wij willen niets met de dienst van de levende God te maken hebben. Die moet uitgeroeid worden. Zulke mensen worden nu uitgenodigd. Rondom dat altaar, dat wordt opgericht. Waarom? Omdat God het wil. Hij heeft zijn zoon gezonden naar deze aarde. Niet om te roepen rechtvaardigen. Dat was de leer van Rome. Je moest eerst rechtvaardig voor God worden. En dan zou misschien God je zonden vergeven. Het bleef toch altijd bij je misschien. Je moest eerst heilig voor God worden. En dan zou misschien de Heere een handreiking doen. En een gunst geven in je hart. God heeft zijn Zoon niet gezonden om rechtvaardigen te roepen tot bekering, maar zondaars tot bekering. Ja, het is waar. Elia heeft tegen dat volk gezegd, kom er hier. En ik zal je met de neus op het feit van het gebroken altaar duwen. Maar je moet het weten. Wat de schuld is van deze dorheid en droogte en honger en ramp. Maar ik zal je ook roepen bij dat geheelde altaar. Zonde goddeloos volk. Gelukkig wel, hè. Gelukkig wel. Want dan kan het vanmorgen voor iedereen, toch? Kom maar, zondig volk. En kijk maar hoe dat altaar geheeld wordt. Want er is verzoening voor overtreders. Er is verzoening voor zondaren, voor schuldigen. Kijk, dat is nou een daad van de Allerhoogste God. Het kwam in de gedachten van geen mens op om dat altaar te helen. Men wilde het niet eens. Ze hadden het zelf afgebroken. Maar dan verwekt God een Luther, een Elia. En ik hoop dat hij zijn geest verwekt vanmorgen. Dat het altaar weer opgericht wordt in ons leven. En dat we er uitgenodigd worden bij dat altaar. Komt dan. En laat ons te samen richten. Al waren uw zonden al scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Dat doet God. Want reformatie, dat is een godsdaad. Bekering, ook de dagelijkse bekering, dat is een godsdaad. Niet om God de schuld te geven van de droogte die er in mijn hart is. Maar die schuld ligt bij onszelf, omdat we de zonde hebben gekoesterd en hebben toegelaten. Omdat we niet willen buigen en bukken bij onze schuld. Daarom. Maar terugkeren, dat is Gods werk. Dat is niet uit ons. Wat? Toen Elia net Agab heeft ontmoet. Toen zegt Agab, zijn gij de beroerder Israëls? Zeg dan gemeente, zit Elia hier nu de bol op stelte? Als hij zegt, maar wij moeten terug naar dat ene altaar. Jezus Christus en ding gekruisigd. Die wij verworpen hebben. Is dat niet dezelfde prediking van Petrus op die eerste Pinksterdag? Als hij vanuit het Oude Testament Christus bewijst. En dan zegt hij, die gij gekruisigd hebt, dat is hier toch ook gebeurd, op de Karmel. Is Elia dan de beroerder Israëls, als hij predikt dat wij alleen maar gerechtvaardigd kunnen worden door het bloed van Christus? Was Luther dan de beroerder Israëls van het toenmalige West-Europa? Zijn Gods knechten dan de beroerder Israëls, als ze zeggen, u moet vrijgesproken zijn in uw geweten. Waar is het altaar? Tuurlijk is dat een scherpe prediking. Maar beroeren zij dan het volk? Of is die grote droogte te wijten, omdat wij het altaar hebben afgebroken en Gods knechten hebben gedood, al doen we het misschien niet letterlijk. Let erop, en een ieder onderzoeken zichzelf en beproeven zichzelf. Nee, niet Elia zorgt voor verdeeldheid. Of u moet het dan opvatten in de zin van wat de Heere Jezus zegt. Meent niet dat ik gekomen ben om de vrede te brengen, maar ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Dat is inderdaad ook een verdeeldheid. Wie met mij niet is, zegt de Heere Jezus, die is tegen mij, dat is waar. Maar Elia is niet de verdeler zoals Agab dat bedoelde. Kijk maar, hij bouwt dat altaar en hij neemt 12 stenen naar het getal van de 12 stammen van de kinderen van Jacob. Waar ligt de Karmel? Waar bevindt Elia zich? gebied van de 10 stammen. Ai, daar is een scheur. 2 stammen zijn er niet. Waar komt die scheur vandaan? Omdat Salomo de afgoden had toegelaten in zijn leven. Toen is daar een scheur gekomen. God had het rijk gescheurd, omdat Israël had gezondigd. Maar wat doet Elia nu? Hij bouwt een altaar uit 12 stenen. Naar het getal van de 12 stammen Israëls. Er mag niet 1 van de stammen gemist worden. Er kan dan een politieke scheur zijn en die is er. Maar dat wil niet zeggen dat God daarmee akkoord gaat. In die 12 stenen waaruit het altaar gebouwd wordt, zegt de Heer, en zo is het. Zo zie ik het. Vroeger hadden we een dominee Hoedemaker. In de 19e eeuw. En van hem komt de leus, heel de kerk en heel het volk. Maar zoals Hoedemaker dat bedoelde, bedoelen wij het vanmorgen niet. Het was het ideaal van Hoedemaker. Maar wij bedoelen vanmorgen heel de kerk en heel het volk. Dat wij allen vanmorgen, en laat ik het dan maar eens klassiek zeggen, onder Gods recht gebracht worden. Wat bedoelt u daarmee, dominee? Heel eenvoudig. Dat God recht heeft op onze bekering. En dat geldt iedereen in deze week van voorbereiding. Dat geldt heel Nederland. En dat geldt elk mens op heel de wereld. Zo mogen wij het gebruiken. Heel de kerk, heel het volk. Dus de profeet Elia negeert de scheur, omdat in Gods ogen het volk van eeuwigheid een eenheid was. Kijk, en dan bedoel ik toch vanmorgen de kerk met een hoofdletter. Als het volk dat de Heere Jezus van eeuwigheid heeft lief gehad. De vrouw van het lam. Elia herstelt het altaar. 12 stenen. Is het een nieuw altaar? Nee. Nee, want het altaar dat wordt weer opgericht uit het puin. Het wordt hersteld. Het wordt weer opgebouwd. Elia zet geen nieuwe dingen op touw. Dat is geen reformatie, dat is geen hervorming. Maar het is altijd hetzelfde, dat aloude evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen. Kijk eens wat Elia hier aan het doen is. Ik heb de tekst al aangehaald uit Jesaja. Hier is een rechtsgeding gaande op de Karmel. Kijk, daar gaat het nou om in de persoonlijke bekering. 1 keer en telkens weer. Dat nodigt de Heer ons rondom dat altaar. En dan heeft hij een rechtsgeding en kom dan. En laat ons samen richten. Kom dan. Met die verfromde godsdienst. Met die verbasterde godsdienst. Met die ontaarde godsdienst. Dat betekent dat woordje dan. Als het er dan zo voor staat, kom dan. En laat ons te samen rechten. Dus de Heere slaat ons uit onze schuilhoeken. En wil dat we met onze zonde en onze schuld naar voren komen. Daar gaat het om in de week van voorbereiding. Niet hier een preekje lezen en daar een kringetje bezoeken enzovoort. Nee, maar dat we uit onze schuilhoeken gebombardeerd worden, zou dominee Boer zeggen. En dat we met onze schuld blootkomen voor de Heer. Maar dat is niet het enige. Want als Elia dat altaar bouwt, pleit hij tegelijkertijd bij God voor dat schuldige volk. Zie ze aan, Heer. Zie ze aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Alleen, daarom kan het, daarom kan er reformatie plaatsvinden. Dus geen nieuw altaar. Maar dat aloude altaar moet hersteld worden. Kijk, en daar staan er twee op de Karmel. Zie je het goed? Verlaten altaar van de Baal. En daartegenover staat dat altaar voor de God van Israël. En dat altaar van de God van Israël, dat is een protest. Een protest tegen vermenging. Een protest dat dat altaar nog staat. Straks dan zullen de profeten gevangen genomen en geslacht worden. En zal de Baalsdienst uitgeroeid worden. Want God eist ons gehele hart. Kerkhervorming betekent dat alle vermenging uit de boze is. Er moeten heldere grenzen zijn. Het moet duidelijk zijn. En wat dan? Welke grens dan? Dat is de grens van de nieuwe naam. Want weet u wie die 12 stammen Israëls zijn? Er staat in onze tekst. Naar de stammen der kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. Een zegen uit genade, zonder de werken ontvangen. We gaan naar onze laatste gedachte, bij het aloude altaar. Daar moeten we naar terug, naar dat aloude altaar. Kijk, hier wordt heel duidelijk verwezen naar die geschiedenis van Peniel, waar Jacob een nieuwe naam krijgt. En in Genesis 35 wordt datzelfde woord gesproken. Daar kreeg Jacob een nieuwe naam. Wat gebeurt er nu bij Peniel? Wel, bij Peniel worstelt God met Jacob. Jacob heeft er wat afgeworsteld in zijn leven. We hebben nog niet zo lang geleden er samen over nagedacht. Maar het gaat erom dat God met Jacob worstelt. Zo heeft God met West-Europa geworsteld in de dagen van de reformatie. Met Nederland geworsteld tijdens de 80-jarige oorlog. Zo worstelt God met u en mij onder de prediking. Als hij ons geweten aanraakt, als we geen kant meer op kunnen, als we met de rug tegen de muur gezet worden, als onze schuld wordt blootgelegd, als God aanwijst waar het aan schort. En nu de vraag, weet ik er ook van hoe God in mijn persoonlijk leven worstelde? Dat is ook weer nodig in deze week van voorbereiding. Dat God met ons gaat worstelen. Nog een keer, het grote gevaar van zo'n week is dat wij wat vroom gaan worden. Maar Jacob wordt bij zijn lurven gepakt en hij moet zijn naam noemen. En dan krijgt Jacob een klap op de heup. Zodat hij gaat hinken. Hinkend door het leven. Maar dat betekent niet dat Jacob vanaf dat moment hinkt op twee gedachten. Nee, hij zegt: ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Is dat nu te veel gevraagd in uw en mijn leven, dat dat gebeurd moet zijn? En dat ik elke keer weer opnieuw daarbij gebracht moet worden? Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Kijk, dan zegt Elia hier iets wonderlijks. tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. Ik heb al gezegd, dat is ook in Genesis 35. Daar gebeurt dat ook opnieuw. Daar wordt datzelfde woord gezegd. En wat is er nu in Genesis 35? Wel, daar zegt de Heere tegen Jacob: er staat nog een openstaande gelofte. Dat moet vereffend worden. Ruim al die afgoden op. Dus daar gaat bekering plaatsvinden in het leven van Jacob. Hij zegt het tegen zijn gezin: de sieraden af, de afgoden weg, en het wordt daar allemaal begraven. Maar we gaan God ontmoeten. Ja, dat is wat Elia hier aanhaalt. En wat drukt Elia dan hiermee uit? Twee dingen. In de eerste plaats dat ze tot de godsdienst der vaderen moeten wederkeren. En in de tweede plaats die prachtige belofte: dat zal uw naam zijn. Want daar staat God voor in. Bij al zijn kinderen. Die hebben toch een nieuwe naam gekregen. En al is het waar dat ze hier worden aangeklaagd, dat ze van Israël weer vervallen zijn naar Jacob. Maar Israël zal uw naam zijn. Daar zal ik u mee versieren. Elke keer als daar bekering plaatsvindt, dan word ik weer herinnerd aan die naam Israël die ik gekregen heb. Dus een eis om terug te keren naar de godsdienst der vaderen en een belofte: dat zal uw naam zijn. Dus God eist bekering in deze week van voorbereiding. God eist bekering in de gemeente, dat we terugkeren naar dat aloude altaar. De godsdienst van schulderkentenis en schuldvergeving. Ja, dominee, dat is wel eentonig. Altijd hetzelfde. De godsdienst van Baal, die lijkt toch wat vrolijker. Elke keer weer een nieuw feest, elke keer weer anders. En je ziet het waar het op uitloopt. Grote droogte, dorheid, onvruchtbaarheid, hongersnood, ramp, moeite. Nee, Elia roept op, terug. Terug naar diezelfde waarheid van zonde en genade door al de geslachten heen, van geslacht tot geslacht. Alleen ken uw ongerechtigheid en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Bevel en ieder onderzoeken zichzelf. Zijn zonden, zijn mishagen, zo zegt het avondmaalsformulier het. En het is bijbels. En dan dat tweede. Hij onderzoekt zichzelf ook of hij de gewisse belofte van God gelooft. Maar wat doet Elia in deze belofte? Israël zal uw naam zijn. Hij doet een beroep op de trouw van God. Want op die belofte Gods waagt Elia het. Onder dit volk het altaar op te richten. Dan kan het. Je kunt met je schuld komen. Onder de belofte Gods. Dan kun je erop wagen. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken witter dan sneeuw kan. Gelooft u de gewisse belofte van God? Dat al uw zonden vergeven zijn, alleen om het offer van Christus. Want de beloften Gods zijn ondergedompeld in het bloed van de Heer Jezus. Er is voor betaald. Kom dan, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze witter maken dan de sneeuw. Agab heeft het ook gehoord. Maar omdat het met het geloof niet gemengd was, heeft heel dat gebeuren op de Karmel bij hem geen nut gedaan. Hij gaat straks naar huis. Onder de regen. De vloek is opgeheven. En hij gaat eten en drinken. Hij Hij zet zijn oude leven voort. Het deed geen nut. Maar waar God het altaar gaat helen, daar zal de Heere zijn zegen geven. Daar woont Hij zelf. En daar wordt het heil verkregen. Tot in alle eeuwigheid. We gaan zo dadelijk naar huis. Is hervorming nodig? Ja, toen geschiedkundig, ja zeker. Nee, is het nu in mijn leven nodig. Amen. Psalm 102, vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. Psalm 102, vers 10. Eindigen wij met gebed. Geef uw geest toch, Heere. Geef uw geest toch. Wil uw woord vruchtbaar maken. Opdat in onze gezinnen, in onze gemeente, in ons persoonlijk leven, uw dierbare gunst beschreven wordt. Dat we in verwondering het mogen zeggen, Heere, dat u trouw gebleven bent aan zo'n ontrouw volk. Laat de lof van u de Allerhoogste onder ons gehoord worden. En het zal nooit gehoord worden zonder berouw, zonder de erkentenis van schuld. Zonder de belijdenis dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Heere, ontfermt u zich over ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heere, gij vrome. 130 vers 4. De zegen zingen we het eerste en het vierde couplet uit het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en het vierde. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Ontvang dan nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.